Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Vanaf de redactie van NRC, de zomer van vandaag. Het leven begint weer op gang te komen in Valkenburg. Er staat weer een rij voor de kabelbaan en de terrassen zitten vol. Tenminste, in het deel van de stad dat niet door de watersnood getroffen is. Verslaggever Arjen Schreuder heeft de ramp 2 weken geleden met eigen ogen zien gebeuren en is sindsdien verschillende keren teruggegaan. Wat heeft het water aangericht?
Ik ben nu op de Daal Hemmerweg. Dat is net buiten het afgesloten centrum. Bij het Pannenkoekenhuis was geen plaats meer. Daar was het de hele dag ontzettend druk geweest.
Ja, aan de voet van de Kouwberg heb ik op het terrasje gezeten en daar. Dan was het zo druk dat ze mij zelfs hebben moeten weigeren. Valkenburg krabbelde vorige week voor het eerst weer een beetje op na de vloed. De toeristen die kwamen weer naar het stadje toe. En ja, er waren ook gezinnen met kinderen die vrolijk hun vakantie hadden gepland. Of een dagje uit en met de kabelbaan naar de uitzichttoren, de Wilhelminatoren gingen. En ja, aan de ene kant zag je dus mensen van die Wilhelminatoren aftokkelen en rodelen en midget golf spelen. En 100 meter daar beneden, ja, was de ellende nog steeds best groot. Mensen die aan het schoonmaken zijn, toen, een week geleden en nu nog. En dat is een beetje een merkwaardige situatie in Valkenburg.
Ja, want het is natuurlijk een heel oud toeristenstadje eigenlijk, hè? En dat is door deze watersnoodramp een soort van in tweeën gescheurd.
Ja, dat is het gekke aan deze ramp. Het scheelt soms maar een paar meter, 10, 20 meter. Of jij als ondernemer of als particulier, als huishouden een enorme schade hebt of helemaal niks. Er is in totaal 400 miljoen schade. Er zijn 2000 mensen geëvacueerd. En ja, ik geloof dat het een week geleden was dat de burgemeester vertelde dat er 700 woningen nog onbewoonbaar zijn.
En Arjen, kan jij ons eens meenemen terug naar het moment dat het misging in Valkenburg?
Ja, het was al een tijdje aan het regenen, best hard. Ik meen dat dat dinsdag was, 13 juli. Woensdagochtend ben ik zelf naar Zuid-Limburg afgereisd voor de krant. En toen viel het in Valkenburg nog mee, zo leek het. En in de loop van de avond werd het steeds erger. Ik heb toen ook gesproken met Georges Lahey en Claudia Volders. Die hebben samen een hotel Walram aan het Walramplein in het centrum van Valkenburg. En wat zij hebben meegemaakt, dat is kenmerkend voor wat daar zich heeft afgespeeld.
Ik geloof om 6:15 of zo, kreeg Georges telefoontje van de gemeente van Georges. Ik weet het niet zeker, maar ik wil je toch zeggen, ga je hotel beschermen. Ga zandzakken neerleggen. Want het water is wel extreem hoog.
Die George die denkt, ja, gut, ik heb al zo vaak overstromingen meegemaakt.
Er is iets op komst. Bij Kottes komt zoveel binnen. En hou er maar rekening mee. Hè. Het is erger dan erger. We kunnen echt een ramp krijgen, dat wordt een panieksituatie. Je denkt, nou ja, dan gaan we weer. Hè. Ik heb het nou zo vaak meegemaakt en iedere keer is er niks.
Maar ze hebben toch maar de maatregelen getroffen. Ze hebben zandzakken tegen deuren gelegd, ze hebben schotten geplaatst.
Ja, je zag het water komen, maar ja, ik heb dat zo vaak gezien. En dan dacht, dat valt mee. En om 11:30 liep hier wat water. Ik vond het alleen een beetje vreemd. Ik denk, het zit toch wel hoog.
En in de loop van die avond, ja, werd het steeds erger.
Rond een uur of 1, iets eerder, zag ik ineens een heleboel water van de andere tak die hier achterom loopt. Die kon die niet meer verwerken. En dat heb ik nog nooit gezien. Dat kwam dus als een stroom daardoor. Over de brug, liep naar twee kanten weg. Maar het water was al zo hoog dat het daar over de bruggen heen liep.
En was het toen ook al bij het hotel naar binnen gekomen? Ze hadden natuurlijk zandzakken gelegd.
Ja, ze hebben het nog een paar uur weten te rekken. De kelders liepen vol. Maar de begane grond was nog droog. Ik meen tot een uur of 11:12 s'avonds, s'nachts. En toen, toen stroomde het water via van alles en nog wat. De eetzaal binnen, de lobby, de ontbijtzalen.
De snelheid van het omhoog komen van het water was niet bij te houden.
Een half uurtje daarna stond er zo open eruit. En dan kwam het dus eigenlijk door de sponningen, omdat je kunt die openmaken. Ja. En dan begint het eigenlijk overal. Onder de deuren, de druk werd zo groot.
Op een gegeven moment zie je gewoon hier aan, door de muur gewoon het water naar binnen sijpelen.
Uiteindelijk was er zoveel water dat niemand minder dan George zelf zei, jongens, we moeten het laten gaan. En dat was wel een mooi moment.
Een mooi moment.
Nou, in zoverre, dat vertellen ze. Ze besluiten dan om dan maar in de bar te gaan zitten en bier te gaan drinken.
Ja, en dan gaat een andere knop om. De meest bizarre knop gaat dan om. Dat we dus hier in het hotel aan de bar gaan zitten met het water tot over de knieën. En dan zeg je, ja, draai de tap maar open. Dan gaan we een pilsje drinken.
Maar je kunt je ook afvragen, worden zij niet geëvacueerd dan? Want het klinkt ook gewoon gevaarlijk. Moeten ze niet weg?
Ja, de gasten zijn toen allemaal verplaatst naar de eerste verdieping of hoger. En evacueren. Het was toen 2:00 s'nachts. Het was de vraag hoe het verder zou aflopen. Ook de hulpdiensten waren natuurlijk nog niet volledig gealarmeerd. En het water van de gul die stroomt langs dat hotel. Het was een heel krachtige stroom. Ik heb daar zelf op donderdagochtend, dus de ochtend na die nacht, gelopen. Het stond misschien een meter hoog, 1,5 meter. Maar je kon daar bijna niet doorheen. Zo krachtig was die stroom. Je moest je echt vasthouden aan een lantaarnpaal of aan een brugdeel. En zo was dat ook voor dat hotel. Hulpdiensten konden niet makkelijk bij dat hotel komen.
Dus ze waren eigenlijk op zichzelf aangewezen. En hoe ging dat verder dan?
Ze zijn maar gaan slapen. Iedereen kon een kamer uitkiezen. Er waren kamers genoeg inmiddels. Er waren 60 gasten. En ik geloof 15 tot 20 man medewerkers.
We kunnen niks anders dan afwachten dat het water gaat rustig worden, gaat terugtrekken.
Niet iedereen kon even goed slapen. Claudia Volders die heeft de hele nacht op de trap gezeten.
Ik heb daar gewoon naar buiten gekeken en geluisterd. En gekeken ook wat er in het, wat allemaal langs komt drijven. Ja, en dan komen hele geschiedenissen komen gewoon langs gedreven. En het geluid dat van drijvend objecten tegen elkaar botst. Dat klotsen tegen elkaar. Het hele part. Midden in die nacht, in die sfeer van, ja, is het bijna een apocalyps.
En toen het ochtend werd, toen was de vraag, wat nu? Zij zaten daar en dachten, ja, wij worden straks gered. Maar zij zaten daar en ze wisten helemaal niets. Als je uit het raam kijkt, ze zagen niemand.
Ik ben altijd van mening dat ze dat dan heel Nederland uitdrukt met het zwaarste materiaal om ons te redden of zo. Dus dat, ja, die indruk had ik, maar goed, dat is dus niet zo.
Ze hadden de gemeente gebeld en de gemeente, ja, die zei ja, we gaan het proberen. En toen gingen ze weer in overleg en toen was er na een uur nog steeds geen antwoord. En vervolgens zijn ze gaan denken, ja, we gaan zelf maar iets verzinnen. En bleek er de vriend van een van de receptionisten, die bleek boer te zijn. Die is met zijn tractor en een boerenkar daarachter naar Valkenburg gereden. En heeft zijn tractor daar voor de ingang van het hotel geplaatst.
Hoe verliep die evacuatie? Ging iedereen bijvoorbeeld gewoon mee?
Ja, er is in 3 etappes heeft die boer de mensen naar een hoger gelegen bowlingbaan gebracht. En bij de laatste groep zat ook het gezin van de eigenaar van het hotel. En iedereen zat in de kar, behalve de eigenaar zelf, Georges Lahey. En zijn vrouw Claudia, die zat al in die boerenkar. Dus die werd, ja, zij zegt zelf, ik raakte in paniek. Hij wilde niet mee.
En Georges, die stond in het raam als laatste. En die zei, ga maar. Die kunnen gaan. En toen dacht ik, ja, natuurlijk. Ja, de kapitein verlaat niet zijn schip.
Ik wilde niet gaan. Waarom weet ik niet. Ik heb naderhand ook gedacht, wat verslaat dit nu op, George? Wat heb je daar gedaan? Ik zeg, nee, ik blijf hier. Ik voelde gewoon, ik moest blijven.
Toen ben ik eigenlijk in paniek geraakt. En toen heb ik geschreeuwd tegen George, je moet meekomen.
Uiteindelijk zijn ze allemaal in die kar gestapt. En vervolgens, ja, die paar minuten die reis duurde in die kar. Ja, dat vinden ze een hele rare rit geweest. Omdat zij een hele nacht in totale eenzaamheid hebben doorgebracht. In het idee dat heel Valkenburg was verlaten. Dat iedereen weg was. En ja, zij rijden 50 meter.
Dan kwamen we daar aan. Het was daar bij de weg, de grote weg. En dan stond daar een heel konvooi met leger en politiebusjes en brandweer. En er stonden dan een stuk of 5, 6 brandweermensen aan de kant van de straat op een rijtje met een telefoon te filmen hoe wij aankwamen. Terwijl wij onszelf hadden moeten evacueren.
En dat heeft hen wel getroffen, pijn gedaan. Absurde situatie vonden ze het.
Arjen, dit is nu 2 weken geleden. Hè? Wat is er sindsdien gebeurd? Want zijn die hulpdiensten nu wel goed op gang gekomen?
Het ging toen om het redden van mensen. Maar het is toen in 1 dag, vrijdagochtend, was eigenlijk vrijwel alles al droog. Dus ja, veel hulp was er niet meer nodig. Al heel snel was er vooral behoefte aan mensen die wilde helpen schoonmaken.
Ja, want het is natuurlijk een enorme bende die dan achterblijft.
Ja, ik ben daar 4 dagen na de nacht van het water weer teruggegaan. En ja, toen zag je ook in dat noodgebied heel veel mensen in de weer die hielpen. En dat is wel mooi om te zien. Ik heb zelf gedacht, ja, zo'n crisis brengt het slechtste en het beste in de mens naar boven. Ja, het beste wat ik gezien heb is dat mensen volkomen uit het niets naar Valkenburg toekwamen om vreemden te helpen. Een van die vrijwilligers sprak ik bij een kledingwinkel. Zij heet Evelien Habits en zij woonde in een hoger gelegen gedeelte van Valkenburg.
Kijk ik tv en dan was ik zo aangedaan. Mijn hart deed pijn. Zaterdagmorgen even boodschappen gedaan, langs gefietst. Nou, ik kon al huilen. Zondagmorgen gaan lopen. De eerste, de beste die mijn hulp kan gebruiken. Daar ga ik.
Toen ik haar sprak was ze al 3 dagen aan het poetsen in de kledingwinkel van iemand die ze eigenlijk alleen maar heel vaag kende.
Alles is ondergelopen geweest, dus alles is modder. Ja. Nou, hij heeft honderden polo's, honderden broeken. Ik ben begonnen met hem om al die poppen de broeken uit te doen zonder morgen af te wassen.
Ja, ze hebben daar de hele boel opgefrist.
Ja, en zoals jij zei, daar was ook echt behoefte aan. Het heeft echt geholpen. En het is, dat is denk ik een voorbeeld van hoe zo'n ramp iets moois toch teweeg kan brengen. Maar je zei, zijn er ook minder mooie kanten?
Ja, aan de ene kant heb je dus de saamhorigheid van de mensen zelf die daar wonen. En zelfs van de mensen die daar ver vandaan woonden. Maar ja, je hebt ook, en dat was vooral de ochtend, toen de straten in ieder geval weer droog waren. Toen had je een aantal mensen die met hun aanhangwagentjes langs kwamen rijden om te kijken of er nog iets te halen viel. Het waren er gelukkig niet zoveel, maar het was toch genoeg voor sommige mensen om zelfs een burgerwacht te gaan instellen. Maar er waren een aantal mannen, ik geloof 10 mensen, die besloten een roostertje te maken. En vanaf 11 uur tot 6 uur 's morgens, geloof ik, in groepjes van 2 die wijk zijn doorgebanjerd.
Oké, het is 11 uur. Het is het Berkelplein. Het is stil. Ik loop de Oosterbeekstraat in, waar de burgerwacht zo meteen gaat beginnen met lopen.
Ja, met die burgerwacht ben ik rondes gaan maken door die wijk. En vooral in de brandgangen, bij de achtertuinen.
Ja, hier kun je nog zien dat echt die deuren geïmplodeerd zijn door de waterdruk. Hè. Oh, ja. Die zijn gewoon totaal naar binnen geduwd.
Oh ja, hier woonde die mevrouw.
Ja, daar ook.
Hè. Ja.
Sommigen niet.
En dit zijn de garages?
Dit zijn de garages, ja.
Ja.
Het water heeft er dan de raampjes in staan.
Ja, 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 ja.
Dus die huizen stonden leeg. En er is één buurt in Valkenburg waar mensen toch bang waren. Waar heel veel overlast was geweest. Dat er zou worden ingebroken, geplunderd.
Ja.
Of het echt gebeurd is, ik weet het niet hoor. Maar ja, dat was toch wel een angst.
En hoe kijken de inwoners van Valkenburg nou naar de toekomst als er vaker hoogwater wordt verwacht? Zijn er plannen om dit te voorkomen?
Dit is wel het moment waarop, waarop er ingegrepen moet worden, vindt iedereen. Maar ja, wat kan er gebeuren? Kijk, aan de ene kant heb je de Maas. Er is heel veel vertimmerd aan de Maas. Alleen die beken en die, die kleinere riviertjes in het Heuvelland zelf, ja, daar zul je andere dingen voor moeten verzinnen. En daar was het waterschap al mee begonnen. Die hebben buffers in aangelegd. Dus weilanden waar het water kan worden opgevangen. Daar zijn dus al veel maatregelen genomen. Maar dat moet er veel meer worden. En niet alleen in Nederland. Want al dat water, dat komt toch ook uit België en uit Duitsland. Dus waar die watermanagers vooral op hameren, is internationale samenwerking. En dan is altijd de vraag, tot welk niveau moet je mensen beschermen? Ik sprak een van die watermanagers, een hoogleraar, Frans Klein uit Delft, specialist rivierbeheer, en die zegt, je kunt maatregelen nemen wat je wil, maar wat je misschien ook moet doen is wegblijven uit gebieden waar het een overstroming kan plaatsvinden. Hm. In Valkenburg is dat natuurlijk heel lastig. Dat is wat Georges Lahey, die hoteleigenaar, mij vertelde. Ja, er zitten hier honderden jaren, staan hier deze gebouwen. En loopt die geul langs de stadswallen waar zijn hotel aan grenst. Moeten we dan ineens deze gebouwen gaan afbreken? Zij willen toch doorgaan. George, die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, dit is zo'n grote ramp dat wij niet in de steek zullen worden gelaten. Dit kan niet zonder gevolgen blijven.
Ik heb innerlijk het gevoel dat het ook goed komt. Het kan niet anders. En die financiering die komt dan wel. Maar daar ga ik gewoon vanuit.
Dus hij denkt dat hij met steun van Nederland toch weer op de been zal komen.
In mijn hoofd zeg ik, ik bouw dit weer op. Ik laat me niet klein krijgen.
Dankjewel, Arjen.
Tot je dienst.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Alegria Ioannidis, Wijken van Kolwijk en JP Geersing. Volgende week duiken we in het verhaal van Louis Doedel. Deze vakbondsleider, journalist en oud-oom van Zuid-Amerika-correspondent Nina Jurna zat 43 jaar lang opgesloten in een psychiatrische inrichting in Suriname. Maar volgens zijn familie mankeerde hij niets. Wat is er met hem gebeurd?